Want ik moest dan wel naar de bos reizen af en toe met papieren en dingen. En ze stonden beneden te controleren, maar ik had ze op mijn blote lijf gedaan met papieren. En ik zie een man naar boven, want ze stonden. Hij keek naar boven. Ik denk, die gaat mij controleren. Ik voelde het meteen. Het was ook zo. Maar ik maakte mij alle koffer open en ik gooide er alles uit. En daar zat niks in, want zat hier ergens op mijn rug, dat weet ik niet. Dus ja, toen kwam je toch weer goed weg.
Zag ik zeker wel onschuldig uit?
Ik denk het. Ja.
Dus fouilleren is nooit gebeurd dus? Fouilleren is nooit gebeurd?
Nee.
Of dat ze misschien dachten ook?
Nee. Nee, want ik was altijd wel hoogzwanger. Oh, God, ik heb de jongens nog eens weggebracht, een heel stel. En toen was het al 5 september geweest, hè? Weet je wat, de Dolle Dinsdag. Dus er was al een manorde. En toen op 17 september was de grote staking, hè, van de spoorwegen enzovoort. En toen opeens werd prins Bernhard, die eigenlijk alleen maar een snotneus was, werd hoofd van de binnenlandse strijdkrachten, want die was wel naar de overkant, die zaten al, waar zaten ze toen? Brussel? Parijs? Nee, Parijs niet. Brussel. Ze zaten al, nee, ze waren al naar de overkant.
Bij Breda zaten ze toch al?
Ja, maar ze zaten nog in België toen. Toen werd hij hoofd van de binnenlandse strijdkrachten. En wij waren woedend, want wij werkte allemaal op onszelf en we vonden dat het allemaal prima ging. Maar dat was zo besloten door, in overleg met koningin Wilhelmina. En toen werden ze allemaal verspreid. En toen is er ook een hele groep, Kees Standart, Gerrit Reurslag, Kas Raaier, die namen zullen je allemaal wel niks zeggen. Maar ik noem me nou zomaar een stelletje. Henk van der Horst, Anton van het Gewest, Overste Wastenekker. Die speelde toen al een rol en die zat in, die zat ergens in Alkmaar. En toen werden die jongens, die werden hier naar de Noord gestuurd om hier het verzet te helpen opzetten en uitbreiden, voorbereiden, oefenen, wapens oefenen. Nou, kun jij ons wegbrengen? Ja, en toen kon ik ze wegbrengen. En toen had ik die revolver om. Nee, maar dat was vreselijk, want ik stond op barsten en daar een groot corset over. Flink aangesloten. Maar toen reed ik niet voorop, maar de jongens reden voorop 5. En daarachter kwam ik dan. En toen zijn we gegaan naar Knollendam met pontje over. En dan kon je zo, had je de rand van de Schermer natuurlijk te pakken, hè. En dan kwam je bij Akersloot. En daar was natuurlijk weer een pontje. En aan de overkant van dat pontje, daar zou iemand wachten op ons. Die zou ons opvangen. Dan gingen we aan de andere kant, verder naar Alkmaar. Nou ja, we kwamen bij het pontje. Ik zeg, het is vreselijk jongens, maar het zakt af. En toen gingen we naar beneden. En de jongens gingen gewoon in een kring om me heen staan. En ik heb dat opnieuw opgebonden. En bleef allemaal zitten. Dus toen kwam aan de andere kant. Hij stond er niet. En er was wel daar net een vliegtuig neergestort. Wat een afschuwelijk gezicht is. Ja, wat moeten we nou? Nou ja, we gaan die kant maar op. En toen plotseling uit de bosjes en de struiken, daar stapt een man. Dat was degene die ons zou halen. En die zei, ik heb slechte berichten. Oh. Ja. Ze hebben vannacht de hele groep van Alkmaar opgerold. Ook een dokter was daarbij. Die zaten allemaal. Je had daar dat mooie kerkhof. En daarbij was een klooster en een ziekenhuis. En daar zaten al die mannen eigenlijk ondergedoken. Maar ze hadden die hele groep opgerold. Wat moeten we nou beginnen? Nou ja, weet je wat, we gaan maar door. En toen zijn we toch doorgegaan. En ik heb het eerst. Maar het was vreselijk in Alkmaar. Het wemelde van de groene politie en iedereen werd aangehouden. Ik dacht, ja, als ik aangehouden word, dan, nou ja, dan ben ik er geweest. Er is niks aan te doen. Maar ik heb ze goed af kunnen leveren. In één huis 3 en in een ander huis 1 en dan in een ander huis nog 1. En toen ben ik opgelucht weer terug gefietst. Want je fietst er wat af, hè. Ja.
Op houten wielen.
Huh?
Op houten wielen.
Op houten wielen. Oh, vreselijk. Ik kon helemaal niet fietsen op houten wielen. Je viel er steeds mee om.
Ik gaf niet mee natuurlijk.
Nee. Ik kwam ook op een keer thuis en daar zat Jan Alon. Van Gelderzonen had natuurlijk 2 directeuren. Ja. Kees Geest
en Alon.
En Jan Alon. Nou, die zat met Jan te praten bij ons in de voorkamer. En ik hoorde wel, hij kwam hulp vragen. Ik ging erbij zitten. Ik luisterde. Want ze hadden een aanmaning gekregen dat ze de fabriek gingen ontmantelen. Of Jan daar soms uit op wist. Nou, zei Jan, misschien, maar dat moet ik wel overleggen met anderen. Kees Keet was trouwens zo. Want als ik, ik zei altijd, oom Kees en tante Filo tegen hem. Oom Kees, we hebben geen geld meer. Onze kas is gestolen. Maar voor, ja, dan gaf hij me zo 100 gulden. Oh, het was, dat was meer een personeelsdirecteur. Hè? En Jan Alan, de technische directeur. Dus onze Jan gaat naar meester was Jan Kuiper. En die gaat naar de andere van de RPV. Kunnen we daarover praten? Die hadden daar ook al. En ze hebben een plan opgesteld om dat te voorkomen. En toen hebben de jongens daar nacht aan nacht gewerkt. Het was vreselijk weer, het was in de herfst. En om die dingen weg te halen, die zijn onder andere, weet je, het pakhuis van Wakker nog te herinneren. Dat was daar ergens, ook aan de rand van de Engelwormer. Wakker, Wakker. Ze waren christelijk en het water, ze waren heel goed. Daar hebben we een heel deel machinerie. Want we hadden, als je maar onderdelen weghaalde, zodat de machine niet meer draaien kon, hè, dat was voldoende. En ook een heleboel in het badhuis van het katholieke badhuis, zal ik het nou maar noemen. En in het andere badhuis van Jan Kuiper. Nou ja, dat is daar allemaal ondergebracht en dat ging wel goed. En toen kreeg onze Jan een tak in zijn oog. De oog is nooit meer goed geworden. En dat ook, dat raakte ontstoken en zo. Nou ja, en toen komt Jan Kuiper. Oh ja, toen hadden die Duitsers werkwilligen gehaald uit de Spaarndammer buurt in Amsterdam. En die kwamen alle dagen helpen leeghalen. Toen was dus ondertussen die Rijnaak al aangekomen, maar die lag een beetje over het midden, meer naar Jan Dekker toe, de zeepfabriek is als aan deze kant. En nou ja, die deden dat, maar ja, dat kon niet doorgaan natuurlijk. Dus er werd een brief opgesteld en die moest ik dan typen en die werd daar allemaal verstrooid. He, dat als jullie daar niet mee ophouden, dan zul je de gevolgen ondervinden. Maar ze gingen toch door. En toen een tweede brief. Dat als ze niet onmiddellijk ophielden, dat het niet lang zou duren, maar dat er maatregelen genomen zouden worden. Dus die is daar weer allemaal uitgestrooid en uitgegeven en zo. En toen komt Jan Kuiper bij me. Hij zegt, tegen Jan dat het vanavond doorgaat. Meer niet. Meer hoefde ik niet. Dus ik naar de Engelwormer. Jan, het gaat vanavond door. En toen zijn ze gegaan. Ook met de groep van Wormerveer. Dus ook weer Gerard Gras, Rijkenberg, Jan en Bus. Nou ja, noem maar op. Met elkaar allemaal.
Schilder de Wit.
Ja, Henk de Wit. Jazeker. Ik ken Henk heel goed, hoor. naar de overgang van de Frans Halsstraat. Weet je wel, want daar was een overgang. Dan ging je zo de trein naar Purmerend en zo rechtdoor eens aan de Nelder uiteindelijk. En daarnaast was een diepe kuil. En daar lagen de jongens in. Met hun wapens. En ja, daar kwam de auto aanrijden. En dat was een vrachtauto. Nou wilden ze die mensen niet doodschieten. Dat was de bedoeling niet. Het was om ze schrik aan te jagen. En die was met zeildoek afgespat. Dus niet met hout of wat ook. Maar met zeildoek van boven en aan alle kanten. En dat was dicht. Ja, daar kwamen ze. En toen hebben ze geschoten. Ze probeerden de banden lek te schieten. Ze hebben er wel een paar verwond. Maar voor de rest kon hij niet meer rijden. En die jongens zijn weten weg te komen. Nou ja. Toen was er, zei Jan, mijn broer, kom jij nog even morgen vroeg? Als je om 8:00 komt. Piet Dekkers had er ook bij, herinner ik me nou. Die later nog verongelukt is met Hugo de Groot, een vliegtuig ten onder gegaan. Afijn. Kom je morgen vroeg om 9:00 even verslag uitbrengen? Ik zei, ja, dat goed, dat zal ik doen. En ik reed naar Wormer. En ik was zo bang. Want het wemelde er van de Duitsers. En die zaten in, ja, volkswagentjes. Maar daar staken allemaal geweren, automatische stemguns, zal ik maar zeggen. Maar dat noemden we toen nog niet zo. En die waren aan het zoeken. En daar komt de man aan rijden, huisman. En die moest naar het kalf. En die zegt tegen zo'n man, is het daar veilig bij de Bartelsluis? En toen zegt die man meteen, dat is er een, tegen die Duitsers. Dat is er een. Want die vraagt of het veilig is bij de Bartelsluis. Nou, die huisman die had hem. En die had een tweedjas aan, dat was toen mode. En die had aan het fietsen, en daar komt Jan Kuiper aan. Jan Kuiper kon niet goed zien. Die had precies zo'n jas aan, want ja, zo is ze nou allemaal een spijkerbroek aan hebben. Zo is het met mode altijd. En had huisman nou maar niks gezegd. Maar die roept, Jan, ze komen eraan. En Jan Kuiper draait om. En die gaat aan de race. Huisman die fietst als een razende verder. En Jan Kuiper vliegt een steeg in van Koster, Kortleverij. En hij vliegt daar zo naar achteren. Hij komt op een erfje. En daar wist hij toch ook nog een paar papieren in een put te stoppen. En daar lag een sloot, daar lag een bootje. En hier was de schutting. Hij dacht, als ik in het bootje stap, kan ik zo over bij die andere erf komen. Maar ondertussen waren ze er al. En toen hebben ze hem, hij was doorzeefd. Helemaal doorzeefd en hij viel in het water natuurlijk. Dus toen was Jan Kuiper dood. Toen moesten we dat gaan vertellen. Zijn vrouw was ondertussen al weg, want die zat ergens in Zandpoort. En ze hadden een juf die op die kinderen paste. Twee kleine kinderen, die liepen daar, die waren op weg. Nee, witte. En die was jarig. Maar een vrouw pakte gauw die kinderen en die deed ze binnen. En die wisten niet dat het hun eigen vader natuurlijk was. We waren helemaal overstuur natuurlijk. En s'avonds, Henk Pol noemden we, maar zo heette hij niet hoor. Ik weet niet eens meer hoe zijn naam. En onze Jan. Maar er stond politie, de boer, dat was een agent uit Wormer, die stond op wacht bij dat steegje. En die jongens zeiden, we willen daar naartoe, naar achter. Hij zei, ik mag niemand doorlaten. Ja, het is toch noodzakelijk. Want we willen Jan Kuiper uit het water halen. Ik mag jullie niet doorlaten. Toen pakten ze alle twee hun revolver. Ze zeiden, als het niet goed schikt gaat, dan gaat het kwaad schiks. Hij zegt, ja, dat is overmacht. Ik heb niks meer, want die man was goed. En toen hebben ze Jan eruit gehaald en op het gras gelegd. En de volgende dag hebben de Duitsers hem gehaald. En een paar weken later ook zijn broer. En ze liggen nu alle twee naast elkaar begraven in Bloemendaal op het Erekerk. Ja, dat was Jan Kuiper. De twee kinderen. Dat was je erfdeel, hè? Dat was toch ons erfdeel? En ze hebben direct de stichting 4045. Ik krijg daar ook geld van, hoor. Maar dat is toen opgericht en daar zijn die kinderen ook helemaal van opgevoed. Ze hebben goed geleerd en de zoon heeft het niet kunnen verdragen. Hij heeft zelf een eind aan zijn leven gemaakt. En met haar ben ik nog dus altijd bevriend. Dat is natuurlijk logisch. Ja. En dan had je Geurtje van Velzen. Oh, dat was ook zo verschrikkelijk. Want dat was in diezelfde tijd. En toen kwam... Van Velzen was een koude bakker bij Kaskus. En Geurtje die vente. En die had zo'n grote mand op haar fiets. En daar stond op Van Velzen bakkerij. En die komt daar aanrijden. En die mocht verzien dat. Dus ze moest meteen mee. En in een huis werd ze ondervraagd. En daar zat nog iemand. Zij weet zelf niet meer wat. Maar het moet iemand uit Wormen geweest zijn. Toen zijn ze verschrikkelijk ondervraagd. En geslagen. En ze stonden voor haar. En ze zeiden, als je de namen niet geeft, dan schieten we je dood. Schiet dan maar, zei ze. Nou, dat vind ik dapper. Dat kind was nog maar net in de 20. Schiet maar, zei ze. Want ik weet het niet. Maar ze schoten niks. Want aan een dode getuige heb je niks. Nou ja, toen is ze naar huis gegaan. En toen, een paar dagen later kwamen ze er halen. Toen is ze naar Vught gebracht. Dan heb ze een vreselijke tijd gehad. Altijd haar mond gehouden. Ze had wel 20 mensen kunnen verraden. Ik heb er ook een heel verhaal over geschreven. Dat is ook in de archieven terechtgekomen. En ze is geslagen. Ze is met stoelen al overleden. En haar kaak was ontwricht. En ze heeft nooit een woord losgelaten. Ze heeft al die tijd net gedaan of ze gek was. En op een dag, daar komt Piet Zinkeldam bij ons. En Jan en... ze waren en twee broers van Geurtje. En die zeiden, Geurtje komt thuis. Geurtje komt thuis. Ja, Geurtje komt thuis. Ze is vrijgelaten. Of ze losgeld hebben gegeven, weet ik niet. Weet ik niet. En, maar ze moet wel opgehaald worden. En dat kunnen wij niet doen. Want het kan ook wel een...
een volste.
Ja. Dus, wil jij het doen? Ik zei, ja, is goed. Ik zal het doen. Nou, eentje zat er in de tuin van de sociëteit. Eentje op het fabriek, eentje bij Min Vermeulen, die bloemenwinkel, die was daar. En één op het terrein van de gasfabriek en één een huis verder waar de burgemeester woonde. Nou ja, en ik ben het station opgelopen en ik heb de trein afgewacht en er kwamen haast geen mensen uit. Maar wel Geurtje. En ze zag er vreselijk uit. Ja, maar...
Ze was zo mishandeld. En ze had enkel maar een lapje in de handen. Dan, ik zei, dag Geurtje. En ze zag me, ze begon natuurlijk te huilen. En ik pakte het beet. Ik zei, geef eens hier dat lapje. En in dat lapje, daar zat van conserveblik gemaakt een kam en een lepel. En dat was alles wat ze uit Vught mee terugnam. Maar niet alles, want ze is nooit meer normaal geworden. Nooit meer. Ik heb nog altijd contact met haar. Ze heeft haar zo'n man verloren, ben ik toch ook heen geweest. Piet Groot uit Krommenie. Ja. En toen heb ik dat, opeens dacht ik, ik kan hier niet meer leven. Want ze is door niemand opgevangen. Niemand heeft haar begeleid. Die jongens waar ze allemaal smoel voor dichtgehouden had, die hebben er niet geholpen. En toen heb ik het allemaal opgeschreven. Ik heb het naar Zandam gestuurd, naar een zekere Jan Bruin. En die is ermee naar een pastoor gegaan. Die wist ook niet wat hij ermee moest. Jan Broersen, zo'n vent. En die zijn samen naar Wormer gegaan. Peter, hoe heet de burgemeester? Peter Tange. Naar Peter Tange. En die heeft het in de gemeenteraad gegooid. En ze waren er zo van ontdaan dat dat gebeurd was. En dat er, toen wilden ze haar huldigen. En dus ze kwamen bij mij en ze kwamen, nou ja, praten dit en dat. Maar Geurtje wilde, ze had een
ridderorde kunnen krijgen. En dat wilden ze niet, want dat komt in de staatscourant. En er zijn altijd journalisten die tot taak hebben de staatscourant na te vlooien en dan komt het erin te staan. En Geurtje had nooit aan iemand verteld wat ze daar allemaal beleefd had. Dus toen heeft ze een hele mooie oorkonde door een kunstenares gemaakt. En we zijn uitgenodigd. Ik heb zelf een redenvoering voor de geschreven. Ze vroeg of ik ook wat wou zeggen. Ik zei ja, dat wil ik. En toen zijn we daar geweldig in het nieuwe gemeentehuis. En dat deed me wel pijn. Het oude was zo vertrouwd. En het nieuwe is prachtig hoor, van binnen. In één woord, als je erin bent, zijn je geweldig. Nou ja, daar zijn we toen ontvangen. En daar is Geurtje gehuldigd. Ik zat naast haar. Daar hadden ze mijn verslag in handen.
Ja. Wanneer is dat geweest? Hoeveel jaar later?
Een paar jaar terug.
Pas een paar jaar precies.
Ja, 3 jaar terug. Ja.
Het is ook erg zoveel jaar later.
Ja, zoveel jaren later. Ik zei ook, Geurtje, het is wel heel lang geleden. Maar we hebben dan toch nog, alsnog geprobeerd om iets goed te maken aan jou. Ja. Ik heb altijd nog contact met haar. Want ook zij is een erfstuk uit die tijd.
Mag ik u nog even vragen, Piet Zwart? Zegt dat u iets? De Zwart van de garage.
Ja. Ja, maar... Ik bedoel, hij die doodgeschoten is.
Ja.
Ik heb de bouw van de garage, dat heb ik ook allemaal geschreven. Dat heb ik ook opgestuurd naar... heb ik opgestuurd. Dat ik daar stond te kijken. De bouw van de garage. Het is nu geen garage meer. Want zij hebben nou de kazerne genomen. Zal ik dan maar zeggen. Die is weg natuurlijk. Ja, zeker, zegt die naam. En dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren hoor. Maar ze hadden niet dood mogen schieten.
Maar was hij fout of was hij niet fout?
Nee. Waar moet ik daar nou voor antwoorden? Daar kan ik geen antwoord op geven. Nee. Maar die nacht is er een vliegtuig neergekomen. En mijn broer Jan, want we hadden ook een contact. Mijn zwager, die was later burgemeester van Heemskerk. Maar die was toen al vervangen burgemeester. En die had ze al zijn spullen gegeven. Toen hebben ze dat distributiekantoor in brand gestoken. En toen zijn Jan en Jan Rozing, heette die, achtervolgd. En die zijn op het met een auto in de sloot gereden en naar Piet Zwart gegaan. En gevraagd of die ze helpen wilde. En dat heeft hij niet gedaan. En nou ja. Dus onze dunk van hem was niet zo hoog. Ik kan niet zeggen of hij goed of. Maar hulp die toen nodig was, heeft hij niet verleend. Nou ja, dat is weer wat anders. Nou had ik het erover dat ik ook over Wormerveer nog wat wilde vertellen. De brand van de Engel, Krok en Laan. Weet je daarvan?
Nou, ik zelf niet.
Nee,
uit historie wel.
Ja. Nou, zal ik dat vertellen?
Dat was vlakbij jullie.
Vlakbij ons? Ja. Heerlijk. Krok en Laan. Bij ons liep natuurlijk ook een sloot. Er kwam alle dagen kwam graas daar langs, want die gingen ze koeien melken en dan mochten we wel meegaan. Die dag was een prachtige zomerdag. Schitterend heerlijk weer. En mijn moeder kwam me afhalen. Dat was natuurlijk van het zuideinde zowat. Naar de Marktstraat een heel loopje, want ik zou een paar nieuwe schoentjes krijgen. En moeder kocht altijd hele stevige schoenen voor me, want ik kom overal op in en op. En daar stond toch een paar mooie schoentjes van groomleer, slangachtig leer, heel zacht, heel mooi. Die schoentjes, zei ik, maar die schoentjes. En ik kreeg ze van mijn moeder. En we gingen naar huis. En even later... Want we hadden allemaal een bel en dan moest je bij de opperwachtmeester komen. Er was brand bij Krok en Laan. Nou, wij naar buiten. Ja, inderdaad. En het was geen kleine brand. Want je liep dan de hoge weg af daar stond eerst de molen, het Vool, die was ondertussen ook ineengestort. En dan had je Van Geenhuizen, heette die mensen. Ja? En hij was portier, of weet ik het, of bewaker van Krok en Laan. En dan begon de hele rij fabrieken van Krok en Laan. En zelfs hier ook een sloot met pad naar Herderskind. Ook daar stond nog een fabriek. En dat werd me toch een brand. Nee, verschrikkelijk. En het was zalig zomerweer. En wij gingen dus achter buiten zitten, al die vrouwen en kinderen op een rij. En wij gingen zitten genieten, want dat was een prachtig gezicht. Maar olie brandt hoor. En niet zo mis. Ja, toen moest er wat gebeuren. Toen werd er een van planken, op het eind, halverwege de hoge weg, dus waar de kazerne ophield, dat was weiland. Daar werden planken allemaal gelegd, zo tot voorbij de fabrieken van Krok en Laan. Dus lopers of iemand met een fiets aan zijn hand kon erdoor, maar verder was er geen verkeer mogelijk. Ik deed natuurlijk niet anders dan daar heen en weer hollen. Was mij de schoenen vergeten. En ja, nou, de Jan van der Heide komt, riepen ze opeens. En ik tegen iedereen, de Jan van der Heide komt, de Jan van der Heide komt. Ik wist helemaal niet wie die Jan, dat was het. En die kwam, de drijvende brandspuit uit Amsterdam. En alle korpsen uit de omgeving. En het is echt waar. Ze hebben 3 weken ononderbroken moeten blussen. Want het ging niet uit. Dat was een brand, verschrikkelijk. Maar afijn, het werd eind donker. Ik naar huis. En mijn moeder zegt, jouw schoenen? Het waren alleen nog maar velletjes. Het waren allemaal velletjes. Moeder kon ze zo weggooien. Ik kreeg op mijn duvel. Ja. Ja. Maar die brand, dat was zo intens en zo fel. Dat ze konden nooit stoppen met blussen.
Nee. Jullie konden gewoon blijven wonen. Het was niet over evacuatie hier. De evacuatie was helemaal niet aan de orde.
Nee, want och, het was weiland. En dan had je een brede sloot. En daar stond 1 boerderij. Het was vlakbij het zwembad waar wij allemaal zwemmen leerden natuurlijk. Hè. Machtig, pet en spajoor. Ja. En bij het gemaal het leven. Hè. Ja. Nou ja, maar verder stonden daar eigenlijk geen huizen. En kijk, als je de punt omging, want zo noemde je dat, dan kwam je natuurlijk bij het zuideinde en dan kwam je uiteindelijk bij de dubbele buurt uit.
Ja. De Moschusee-kazerne was er ver genoeg vandaan.
Ja, die was er ver genoeg vandaan.
En de zo over het
weiland, alle
maar toen waren ze nog niet zo doorgeslagen als nu. Ik bedoel, een beetje rook zijn ze nog.
Ja, ja. Nee, het was een vreselijke
brand. Ja, je hebt veel indruk gemaakt. Was u een jaar of?
9. 9 jaar. Ja, dat heeft een grote indruk gemaakt.
Was de Via Winden, was dat nog een boerderij toen? Of was dat nog kantoor?
Wat?
De Via Winden. Dat gebouwtje waar later het kantoor in zat van Kroklaan.
Waar later het kantoor? Dat was al kantoor.
Dat was al kantoor.
Ja, dat was al kantoor. En nou ook zo eigenaar. Nou ja, je had hier natuurlijk, en dan hier het hoofdgebouw. Hier had je stelletje huis, hier het hoofdgebouw en hier nog 2 woningen waar wij dan in deze woning woonden. En dan keek je daar over een stuk braakliggend terrein. En daar was ook een ding waar pijpen doorliepen, zal ik maar zeggen. En nou, dan kwam je natuurlijk, want dan was je de punt al om. Dan kwam je daar weer langs het zuideinde, maar daar stonden allemaal fabrieken. En daar stond een prachtige villa. En nou zou ik zo graag eens weten, van wie was die villa? Wie heeft daar ooit gewoond? Want het was een vreselijk iets, want je keek zo tegen die fabrieken allemaal op. Of was het vroeger open?
Het was vroeger open.
He? Zodat ze dus uit de zaan, over de zaan konden uitkijken. Maar als jullie dat nou eens, wie er nou in die prachtige villa woonde?
Witte villa.
Nee, hij was niet wit.
En dat huid, dat is er nu nog?
Nee.
Nee, nee, dat staat nu, dus...
Nou, even denken, het was dan een beetje naast de toekomst, die villa. Of echt op het zuideinde?
Nee, nee, je moest wel het zuideinde om. En dan toch wel een klein stukje teruglopen. He? En dan waar de kazerne, waar, ja, waar wij woonden.
Beetje recht tegenover de kazerne. He?
Recht tegenover de kazerne. Want daar was een stuk braakland en er lag wat gruis en nog ruwe onkruid. En
volgens mij staat de villa er nog.
Maar ja, van wie was die villa? Dat heb ik me later altijd afgevraagd. Nou, wie woonde daar? Want je woonde er afschuwelijk, want je zat midden in die stinkfabrieken allemaal. Ja.
Het zal wel een bedrijfsdirecteur geweest zijn of zo.
Misschien van Kroklaan. Die familie Laan was trouwens overigens geweldig hoor. Die hebben heel veel van Wormerveer gedaan. Hè? Ja. Die hebben ook het park gegeven. Wij gingen altijd spelen daar. Ik ben nog eens in de chloor gezakt. Ja, daar heb je het weer. Ik had alles van. Waar later benzine dingen, ze al van zwart stond de benzine. Dat was nog een stuk braak. En er stond wel een hekje omheen, maar ik ging er overheen, ik ging daar lopen. Maar dat was toch verschrikkelijk, want dat was je reinste vergif. Want ik zakte er helemaal een heel eind in. En hoe ik eruit gekomen ben, weet ik niet. Maar ik durfde niet naar huis te gaan, want ik kreeg nog op mijn kop toe natuurlijk. Dat weet je niet.
Dat braakliggende stukje grond naar Kroklaan toe. Daar hebben ook bunkers op gestaan, een stuk of 2, 3.
Oh. Naar Kroklaan toe? Naar die villa toe, bedoel je daar?
Nee. Dus de Hoge Weg af.
Ja.
En dan had je dat braakliggende stuk terrein, dan kreeg je de Engel.
Ja, de Engel.
En
ja,
op dat braakliggende stuk stonden ook bunkers. 2 of 3 bunkertjes. Oh. Dat kent u zich niet
in. Nee. Ik weet wel dat ik daar wel eens tussen de fabrieken doorliep. Want dan zag je ook weiland, zo richting het kalf ongeveer, dat je zo keek. Hè. En daar stonden nog wat oude houtenzaanse huisjes. Zoals ze ook voorbij de meelfabrieken van Westzaan stonden. En daar stond ook zo'n hele groep huisjes. Maar daar ben ik ook zo vaak heen gelopen en gedacht, wie woonde daar nou toch? Maar daar ben ik natuurlijk later wel achter. En daar woonde een Stientje Roet. En daar dat waren oude houtenzaanse huisjes. Dat moet nog uit de tijd van de vele molens en zo geweest zijn. Dat weet ik wel, maar van bunkertjes. Dat daar bunk, was dat in de oorlog dan?
Nou ja, ik ben van in de oorlog, dus ik heb het gezien na de oorlog. Dus ik weet niet of het nou in de Tweede of de Eerste Wereldoorlog gebouwd is. Maar er waren een paar van die bunkertjes waar we dus absoluut niet in mochten.
Nee, en dan ging je er natuurlijk juist in. Je hoorde dat als je kind bent. Ja.
Is er nog wat bijzonders te melden? Ik dacht dat u mij vertelt dat u ook iets wist van het afvoeren van zo'n Joodse familie.
Ja, wij hadden natuurlijk wel een paar Joodse gezinnen. Een gezin zwart waren Joden. En dan dichtbij, naast Kaskus was een boerderij. Bij het gat van Hommers, weet je wel wat nog eens geslagen is. Daar. En dan stonden daar een paar huizen zo in de lengte. Daar zat een hele Joodse familie in. En dat moeten hele rijke mensen geweest zijn. Want ze spraken zo deftig en ze kwamen uit Indonesië. En dan was er nog, toen was er een meisje op kantoor die zei tegen mij, weet jij soms een adres? Ja, hoe ze daar aan kwam, weet ik niet. Hoe kwam ze daar? Weet jij soms een adres voor Joden? Want er zitten ergens Joden die groot gevaar lopen, die moeten onmiddellijk weg. Nou, Annie Lastrager heette dat meisje, dat weet ik nou. Ik zeg, nou ja, ik zal erover denken. En toen hebben we toch die Joden daar uitgehaald. Met onze Jan en Peter Bruntink. Peter Bruntink was ook bij de RVV. En die hebben de Joden daar weggehaald. Met behulp van de revolvers, want ze wilden ze niet loslaten. En die hebben we toen ondergebracht bij een christelijk gezin in Wormer. Zwart, met een Z, niet met een S. Maar het waren even wat verschrikkelijke mensen, want ze liepen gewoon naar beneden, want ze moesten er eigenlijk dood stil houden boven. En als ze een verziekte hadden, dan, nou ja, het was zo gevaarlijk als wat. Maar die mensen, die zijn ons toch altijd trouw gebleven. Ieder jaar kwamen de brieven, ieder jaar kwamen de kaarten. Ik heb er gezien wat ze allemaal hadden. Want dat heb ik daar ook weggehaald. Aan aandelen en aan sieraden en zo. Dat hebben wij ook in die kist gestopt die onder de grond zat. En net zolang bewaard, tot de oorlog voorbij was. En daar hebben ze hun zaken teruggekregen. En die heette Dikker. En toen was Peter overleden. Peter was in Velzen gemeenteopzichter. En Peter was overleden. Toen zijn we daar naartoe geweest. En er stond me toch een rij mensen verschrikkelijk. Ook een, nou ja, en goed, het was handje geven en zo. En toen liepen wij helemaal naar achteren, naar de laatste. En dat was prachtig, koopman uit Wormer. En die Dikker voerde ook het woord. En die zei toen, ja, door wat Jan en Peter hebben gedaan, hebben wij de oorlog overleefd. En toen zei ik tegen mijn man, die zat naast me. Ik zei, dan moet ik iemand toch kennen. Jan en Peter, dat kan alleen maar mijn broer Jan zijn en Peter Brunting. En die stonden helemaal achter in die rij. Ik zei, hé, Kopmans, ben jij er ook? En toen zegt hij, wie ben je? Nou, ik zeg, ik ben Dim van de Malen. En toen zegt die ander, nee toch, hé. Nee, we staan net over jou te praten. En dat was die Jood Dikker. Ja, dus ze zijn alle twee dood.
Ja. Maar het contact aanhouden,
ja,
dat krijg je. Je hebt natuurlijk zoveel meegemaakt.
Ja, altijd het contact aangehouden. Ze zijn naar Arnhem gegaan, naar een verzorgingstehuis. Dat had, oh ja, en wat ze wel hebben gedaan, je had in Israël het Joop Westerweelwoud. Joop Westerweel is ook doodgemaakt door de moffen, zal ik maar zeggen. En daar konden de Joden een boom kopen. En die hebben toen heeft hij daar een boom gekocht en daar kreeg hij een oorkonde van. En die heeft hij bij ons gebracht. Maar onze Jan, mijn broer Jan, is geëmigreerd naar Canada. Toen hebben we die meegegeven aan Jan naar Canada toe. Dat zijn mijn kleinkinderen.
Dacht ik al.
Ja. Schieten. Alles is alweer anders. Het is alweer 11 jaar geleden.
Zo, dat is een verschil. Heeft u een man in de oorlog leren kennen?
Ja. Door het verzet.
Door het verzet, ja. Ook. Ja. Ja. Kan niet missen.
Nee. Dat zat erin.
Ja.
Ze hebben een film opgenomen, hè? Waren jullie dat? Want ik heb die film gezien. Er is iemand bij me gekomen. En het duurt wel 1,5 uur, die film. En dan zit ik maar te praten en te praten. En daar staat op, je ziet eerst een witte balken met kantjes. En dan staat er Dim van der Maden, verzetsvrouw. Verder staat er niet. Ik weet niet. Ik weet niet wie dat gedaan heeft dan.
Ik heb er nog nooit van gehoord.
Nou, nee.
En wie is dat? Wie heeft iemand u laten zien?
Ja.
Nou,
ja, maar die zei, heb ik stereo? Ik zei, nee, dat heb ik niet. Nou, maar mijn dochter woont hier ook, hè, ook een Dimf. En dan konden we daar kijken. Toen heb ik daar die film gezien. Maar wat ze, want, kijk, wij zijn natuurlijk uitstervend, hè. De meesten zijn al dood. En wat ze nog vast kunnen leggen van mensen die de verstand dan nog voldoende bij elkaar hebben, willen ze vastleggen. En zodoende zijn hier mensen geweest met allerlei toestanden. En toen kreeg ik wel zo'n dingetje op en weet je wel. En toen heb ik moeten vertellen van begin tot eind.
Maar u weet niet wat voor mensen dat waren, waar die vandaan kwamen?
Nee.
Niet van de televisie?
Nee. Ja. Nou, nee, dat weet ik niet.
Nee.
Maar ze hadden wel grote lampen bij zich en net een paraplu en zo. En nou ja,
Maar hoe kreeg die dan contact met u?
Weet ik niet. Dat zal wel via de zaal gegaan zijn.
Heeft u die video, heeft u? Die film?
Nee. Nee, ik heb hem alleen gezien. Want ze gaan ook naar andere provincies. En daar wordt een film van gemaakt en een boek. Om het leven uit die oorlogsjaren zoveel mogelijk vast te leggen, weer te geven.
Nou, dat is toch wel de moeite waard om te achterhalen waar dat...
Ja, ik kan
ook voor u of je andere zo'n video dan toch ook wel vragen.
Ja.
Dan mag je ook wel zo'n video vragen.
Ja. Ja.
Nou, misschien is dat wel iets voor ons, dat we daar eigenlijk zitten.
Van het flessenvrouwtje heb ik een video gekregen. Ja, die wel.
Dat is weer natuurlijk een heel ander verhaal.
Ja, vreselijk. Zeg, zal ik koffie zetten?
Nou, zullen we ermee stoppen, want u heeft bijna 100 minuten volgekletst.
Erg, hè?
Nee, geweldig.
Ja. We zijn er alleen maar blij mee.
U weet het allemaal nog zo goed.
Ja, dat is het. Zodoende zijn ze er ook op dat ze zeggen, ja, maar die weet het wel. Want ik word soms opgebeld door kleinkinderen of achterkleinkinderen of zo. Van, ik heb uw naam gekregen, want u heeft mijn opa nog gekend. En u weet daar nog wat van. Ja, 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 het is waar, die heb ik gekend. Wilt u dat misschien opschrijven? En dan tot nu toe heb ik het altijd opgeschreven. Maar ik zal het ook een keer moeten opgeven.
Ja. Want ook tijdens Donkan, kende u die ook?
Ja.
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 Want mijn vader heeft daar in de oorlog ook 2 jaar gewerkt.
Oh ja.
En toen moest hij daarna naar Duitsland te werk stellen. En die heb daar ook, en dat heb ik ook geïnterviewd bij mijn vader. Hij is inmiddels overleden, maar die heeft daar veel aparte dingen ook meegemaakt. Ook
dat
vanwege dat hij notaris was, kwam hij ook met dingen in aanraking.
Ja. Ja, want toen onze Jan ook bijvoorbeeld zijn oog zo erg bezeerde. Toen dokter Berkel was een prima dokter in Wormer. En dokter Roos stond als... Maar hij was een beetje Duits gezind. Dus Jan was daar niet heen. Dus toen is hij naar dokter Roos gegaan. Die heeft geen naam gevraagd. Die heeft niets aan Jan gevraagd. Die heeft hem geholpen. En toen heeft hij hem later zelf naar het ziekenhuis gebracht. Het gemeenteziekenhuis. En zonder dat ooit iemand wat vroeg. Hebben ze Jan daar zo goed mogelijk behandeld. Hij staat ook op een heel veel foto's met een zwart lapje voor zijn oog. Ja, ja. Oh, er is zoveel gebeurd.
Nou, dat geloof ik.
Er is hier ook een, waar ik eerst woonde, want wij woonden lekker midden in het land hoor. We hebben zalen gewoond daar ergens. Maar daar vandaan zijn er ook een stel naar Engeland gevaren. Hè? En dat is gelukt. Die zijn aangekomen. En die man heette de Jong. Dat was iemand die van navigeren wist, zal ik maar zeggen. Ze hadden een kompas nog goed voorbereid hoor. En wat verdorie. Er liep ook wel Duitsers heen en weer. En 's morgens waren wakker. En toen zien die een Friesman heette die. Dus je denkt, jeetje, kijk nou toch. Want dat was dauw. En je kon precies de sporen van dat karretje. Dat ging over duin heen en alles. En die mof die bleef staan. En die stond er naar te kijken. En Friesman naar boven. En toen zei ik, vroeg je wat dat was. Ach, zegt hij, weer hè. Waar je hè, hoort te maken. Nacht, het was arbeidsgemacht. Nou ja, hij nam er genoegen mee. Ze zijn goed aangekomen. Maar nou het vreemde. Ze waren bijna bij Engeland. Toen komen ze daar een vissersbootje tegen. Dat was doorschoten. 1 was er dood. 1 mankeerde niks. En 2 waren er gewond. En die waren beschoten door een Duits vliegtuig. En, nou ja, ze hielden ze aan natuurlijk. En toen zeiden ze... We hebben alleen wat water, want ze hadden ook niks. Dus ze hebben hun water gegeven en ze zeiden, wij gaan door. En het eerste beste schip dat we van de geallieerden tegenkomen, wat ook, zullen we ze naar je toesturen. En dat is gebeurd. En je gelooft het niet, maar wat weken later, daar hangt de tekening. Moet je dadelijk maar eens even kijken. Want die heb ik gekregen. heb de man nooit gezien die het getekend heeft.
Een schip met een gat erin.
Een schip met een groot gat.
Mooi, een vissersboot.
Ja. Ja. En die het getekend heeft, leeft. Ik heb het er ook wel achterop gezet hoor. Maar er lopen hier een Van der Plas en een. Hoe heet hij nou? Wiegmans, Wiegers. Die lopen opgeschoten jongens van de jaren 15, 16, 17. Die lopen hier bezuiden het dorp. En die komen daar een bootje tegen. En nou die Wiegman, Wiegers, die kon heel erg goed tekenen. En die heeft daar dat zitten tekenen. En dat is dat bootje. Dat is later uitgezocht natuurlijk via het Noorse consulaat en zo. Dat is dat bootje waar die, wat ze tegenkwamen. Ja. En dat is hier bij Kallenzoog aangespoeld. Dat is mogelijk.
Ja. Maar die mensen waren eraf? Of,
ze waren eraf, ja, ja. Ja, want de eerste, de beste, de boot, hield hun natuurlijk ook aan. En ze zijn daar meteen, ging je de gevangenis in. Want ze moesten natuurlijk eerst al je antecedenten nagaan. Maar ze zijn direct teruggegaan om ze te halen. Ze hebben, en ze hebben dat bootje een schop gegeven en laten het erin.
Hoe komt hier aan?
Ja, en dan kwam het hier aan. Ja, en zei ik, oh, dat vind ik dat mooi. En toen zei diegene die zei, ik kan er misschien nog wel aankomen. En die heeft hem dan opgebeld. Ik heb die man nooit gezien, maar ik heb de tekening gekregen. Ja.
Herinneringen.
Veel herinneringen. Ja.
Verzamel je wel.
Ja, lang leven krijg je ook veel herinneringen.
Toen ik veel herinneringen, je krijgt veel mee te dragen hoor. Toen ik 50 was, kreeg ik kanker. Nou, nu ben ik 86 en ik zit hier nog, ja, ondanks de kanker. Ja. En mijn jongste kind was 8 jaar, dus ik kon toch niet weg. Nee. Ik moest toch blijven leven.
Ook ja. Toen een engel op uw schouder.
Ja. Ja. En dat jongetje kwam bij mijn oudste dochter, die kwam gelukkig thuis en die paste op. Ik had 4 kinderen. Dat kleine jongetje kwam bij me zitten en dat handje dat kwam zo naar me toe. En toen zegt die man... Kom je weer gauw thuis. Het is zo akelig zonder jou. En ik dacht, ja, maar ik kom nooit meer thuis. Want ik dacht dat ik dat ook ging. Maar kadelmiddags is ik weg.
Mooi niet. Zie je wel.
Ook wonderen gebeuren er nog steeds.
Nou, we sluiten af, denk ik zo. Hè, interviewen.
Nog wat vragen of zo? Nee. Oh, ik zou over worden met Veer. Wij gingen altijd naar Jan Dekker toe. Want bij die dekkers, daar werden inderdaad stoffen voor de oorlog gemaakt hoor. En daar zat ook een Duitser. En wij gingen altijd op kantoor in. Ja, want we waren nog wel vrij zo. En hij sprak ook alleen Duits. Want daar stond ook wel eens op de grond gekalkt. Dat hij voor Duitsland werkte. Het kantoor staat er nog, hè?
Ja.
Prachtig gebouw, hè? Ja. Ja.
Maar ze werken,
een laboratorium.
Ze maakten dingen voor de Duitsers, Jan Dekker.
Ja, absoluut.
Wat ja. Zowel. Ze deden in loog, zaadzuur,
nou, ja,
karbiet.
Ja, wij dachten van, nou ja, gifstoffen. Maar dat kwam ook door de Eerste Wereldoorlog nog, omdat je nog herinneringen had. Toen gooiden ze toch ook immers met die
mosterdgas.
Ja, mosterdgas.
Zenuwgas.
Ja, ja, ja. Maar daar werd aan gewerkt hoor, ik weet zeker. Ja. Die woonde daar, Villa Overbos. Weet je wel, op de wandelweg. En die andere huizenvesten. Hadden zelfs een eigen tennisbaan en een eigen wasserij met een hele lange pijp en centrale verwarming. Ja,
ja, als kind speelde ik daar veel.
Ja, ik ook.
Ja. Want ik was vriend met Rob Dekker.
Oh, Rob. Ja, meneer oh. Rob, zeiden wij.
Ja,
meneer,
maar dan de jonge Rob, hè. Niet de oude,
ja.
Maar
ja.
De jonge Rob.
Ja. Ja.
Dus ja, dat was ons onk.
Ja, en waar woonde je dan? Waar ben je dan geboren?
Ik woonde op de Slepenstraat.
Oh ja, Slepen. Want toen ik kind was, plein 13, nou dan, wat Slepenstraat, dat was Weiland gewoon hoor, ja. In die tijd. Alleen de insulinelaan, dat bestond al, die Indische buurt. Nou ja, en dan de Landelweg, maar de provinciale weg en zo, dat was allemaal weiland. De achterkant van de kazerne, dat was ook weiland. Ja. Oh, de Slepenstraat.
Ja. Ga stoppen.